Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen 8. Ik wil weer verder met waar we ergens voor de vakantie in juli gestopt zijn. Toen hebben we het eerste gedeelte van Romeinen 8 behandeld. En ik wil nu graag verder gaan met het laatste gedeelte. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 28. En daar lezen we, Romeinen 8, vers 28, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen, die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dan komt Paulus als het ware bij een soort slotjubel, slotconclusie. Het wordt ook wel een vreugdehymn genoemd, een soort lied wat hij aanheft. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen als God voor ons is? Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover dit gedeelte. Zullen we nog kort bidden met elkaar. Hemelse Vader, wat een ongekend diep gedeelte waar zo ontzettend veel op ons afkomt aan woorden. Maar veel meer dan woorden, aan waarheid. Aan ongekende troost en bemoediging. Ja, waarheid waar we het echt mee kunnen doen. En we bidden als we deze morgen daarbij stilstaan en dat overdenken, daar woorden aan geven om dat ook in ons leven in te bedden, dan bid ik echt dat u met uw Heilige Geest zult werken. Dat u mij in staat zult stellen om dat woord recht te doen, om het helder uiteen te zetten en dat u ons ook helpt bij het luisteren. Dat u alle belemmeringen die er mogelijk kunnen zijn wegneemt. En dat u met uw Heilige Geest in ons hart een werk kunt doen. Zodat we ook echt het vol kunnen houden, Heer, in het leven. Door kunnen gaan, in geloof kunnen leven. Niet twijfelend aan uw liefde, maar vol goede moed de dingen die ons zo confronteren aankunnen. Dat bid ik u in de naam van Jezus en tot eer van uw naam. Amen. Ja, als je... dit gedeelte, Romeinen 8, gaat over lijden. Bij mij staat er ook boven aan het begin van Romeinen 8, vers, eigenlijk vanaf vers 18, moeilijkheden, omgaan met moeilijkheden. Maar dat is natuurlijk niet geïnspireerd, want dat is bij elke Bijbelvertaling weer anders. Maar Romeinen 8 staat echt in de context van moeite. We hebben de vorige keer erover nagedacht wat de plek is van lijden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet meer helder hebt, want dat is al heel lang geleden. Dat was ergens begin juli. Maar hè, wat de plek is van lijden in het leven van een christen. We hebben toen gezien dat er eigenlijk een drieërlei zuchten is in het gedeelte hiervoor. Dat de hele schepping zucht, hè, echt kreunt en piept en knarst in zijn voegen. En eigenlijk verlangt en snakt, de hele geschapen kosmos, die snakt naar verlossing. Hè, naar het openbaar worden van de kinderen van God. Dus de schepping zucht. En we hebben ook gezien dat Gods kinderen, de eerstelingen van de geest, zo staat er, hè, die zuchten ook. Dus ook wij als Gods kinderen, als mensen die mogen weten dat we gered zijn, ook wij zuchten. En dat herkennen we denk ik wel. Hè, dat we ja, ook een bepaalde vorm van zuchten in ons kennen, dat we ervaren, ja, we zijn verlost en we zijn kinderen van God, maar we zijn ook nog niet verlost. De echte verlossing, de totale verlossing moet nog komen. En ook wij zuchten in onszelf en wij verwachten ook datgene wat wij hopen. En Paulus zegt ook van ja, als je al hebt wat je hoopt, dan is het geen hoop meer, want dan heb je het al. Maar de christen is inderdaad doordrenkt van hoop, want wij verwachten de totale verlossing ook van ons lichaam. Dat we een nieuw lichaam krijgen en dat we straks nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen. Maar ook, hè, dus wij als kinderen van God zuchten en lijden dus, omdat deze wereld kapot is en gebroken is en wij er nog middenin staan. Maar ook Gods geest zucht, daar hebben we de vorige keer ook over nagedacht. Dat we lezen in vers 26, dat de geest onze zwakheden te hulp komt en dat wij soms niet weten wat wij moeten bidden. Dus we hebben geen woorden, wat een bemoediging, we hebben geen woorden van hoe, ja, soms heb je dat gewoon, heb je geen woorden om te bidden en je zucht. Maar dan is de bemoediging die de Heer ons ook geeft in Romeinen 8, dat de geest zelf, dus God zelf, Gods geest, in ons ook zucht. En eigenlijk pleit voor ons met woordeloos zuchten. Nou ja, we kunnen niet heel erg diep daarop ingaan. Maar wat wel een bemoediging is dat hè, de schepping zucht. Wij als kinderen van God zuchten. Maar God komt daarin en is ook in ons, hè, zijn geest. En hij zucht ook met ons mee. Dus God is niet ver weg. Maar hij identificeert zich met ons lijden. En hij doet voorbeden in ons. Terwijl, dus soms kan jouw zucht misschien wel een gebed vol zijn in de hemel. Dat mag je ook bemoedigen, dat als je niet meer weet wat je moet bidden, gewoon vastzit, maar jouw zuchten naar God, dat ja, gebruik de geest van God om te pleiten voor jou en daar, dat te laten klinken in de hemel. Maar in ieder geval, wat duidelijk is, het gaat hier over lijden, hè? Zuchten, moeilijke tijden. En daarin geeft Paulus ons enorm veel bemoedigingen, hoe we daarmee moeten omgaan. Maar dat volgende gedeelte, eigenlijk ja, is dat al wel doorspekt in die eerste vers, maar ook vanaf, zeker vanaf vers 28, geeft Paulus eigenlijk handvatten mee hoe je, of waarheden mee beter gezegd, hoe je in Gods liefde kan blijven, wat we nodig hebben om te weten als het moeilijk is. Dus als moeite, als we geconfronteerd worden met het leven, met moeite, met lijden, met dat zuchten in ons, ja, hoe blijf je dan toch in geloof leven? En hoe blijf je dan toch dicht bij God? En je, ja, hoe kan je dan toch zijn liefde, zeg maar, ervaren? Want wat er gebeurt met lijden, en dat zal je herkennen, dus ik herken het wel, is dat als je geconfronteerd wordt met het leven en met moeite en met pijn en met tegenslag, dan wordt je geloof ook geconfronteerd. Hè, dan komen de vragen omhoog van, ja, waar is God nu in dit lijden? En ziet hij mij wel? Kent hij dit wel? En ook, is hij wel in beheer van dit lijden? Heeft hij nog wel de controle? Want het leven overspoelt mij. Moeite en zorg word ik mee geconfronteerd. Er gebeuren dingen in mij, in mijn eigen ziel, wat ik helemaal niet meer kan duiden. En waar is God? En is hij nog wel goed? En regeert hij nog wel? Dat soort vragen. Dus we worden inderdaad echt geconfronteerd. Dus geloof doet altijd, of lijden doet altijd iets met je geloof. Het botst, zeg maar. Het wordt uitgedaagd. En Paulus noemt daar dus een aantal dingen in dit gedeelte, die ons echt enorm mogen troosten en bemoedigen om in ja, die pijn, in dat lijden, misschien ook wel in het psychische lijden wat je hebt, of in je ziel, of echt in omstandigheden, dingen die moeilijk gaan, die ons echt mogen bemoedigen. Hè? Er wordt wel eens gezegd, zoek je kracht, Romeinen 8. Nou, dat is echt zo. Romeinen 8 is echt een een hoofdstuk vol met kracht. Nou, daar gaan we een paar dingen met elkaar over nadenken. De eerste wat ik naar voren wil brengen uit dit gedeelte is dat we moeten weten dat als we geconfronteerd worden met moeite en met lijden, met strijd, dat God voor ons is. En dat is, Paulus zegt dat in vers 31, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven, zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dat moeten we echt weten. Als ik geconfronteerd word met moeite, of het gaat gewoon even niet zo lekker, of ik zit wat in mineur of wat dan ook, dan heb ik heel snel mijn automatische gedachtepatroon is, dat is helemaal niet zo bewust hoor, maar onbewust heb ik toch het idee dat God tegen me is. Dat hij een soort van niet echt met mij is in dat lijden of in mijn pijn of in mijn zorg of in mijn worstelingen. Maar dat hij een soort van mij tegenwerkt. Maar wij moeten echt overtuigd zijn en overtuigd blijven, ook zeker als lijden ons treft, dat God voor ons is. Er zijn twee dingen, en dat werkt vers 28 heel prachtig uit. Er zijn twee dingen die heel erg op het spel staan als we dus geconfronteerd worden met lijden. En dat is één, ja, ik zei het net al, regeert God wel? Is hij wel echt betrokken? En het tweede, is hij wel echt goed? Er zijn al de twee dingen die, ja, waarmee we geconfronteerd worden. Is hij in beheer? En zo ja, is hij dan wel goed? Want waarom gebeurt dit nou? En als we daar allebei ja op kunnen antwoorden, dan kunnen we echt door. Als we zeker weten dat God in de ellende en in het krommen van het leven en in het onrecht en in de pijn en in dood en verlies en in tegenslag, dat hij daarin regeert, dat het niet buiten zijn scope ligt. En als we geloven dat hij goed is, dan kunnen we door. Dat kan ons echt, of dat drijft ons, dan kunnen we het feesten, zeg maar. Nou, de eerste, regeert hij nog? Nou, Paulus zegt in vers 28, wij weten, dus echt een overtuiging, hè, weer zo'n weten, die zijn we wel vaker tegengekomen in Romeinen. Dus we hebben dus blijkbaar echt dingen nodig die we weten, waar we van overtuigd zijn, leer zou je kunnen zeggen. Hè, vers 28, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Nou, heel bekend vers, hè? Misschien wel een van de bekendste versen in de Bijbel, die het meest gequote worden en op kaartjes geschreven worden. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk voor diegenen die overeenkomstig zijn voornemen zijn geroepen. Nou, wat zegt Paulus hier? Dat God absoluut in beheer is, ook als het moeilijk is. Ook als we lijden, ook als we pijn hebben. Want hij zegt, God gebruikt dat, die moeite, dat lijden, en hij doet dat meewerken voor het goede. Dus regeert hij? Ja, absoluut. Absoluut. Weet je hoe eng het zou zijn, als je het even andersom zou beredeneren? Hè, er zijn ook christenen die zeggen, nee, daar heeft God helemaal niks mee te maken. Met lijden, ook met zonde en onrecht, daar heeft God helemaal niks mee te maken. En ik snap dat natuurlijk, want vanuit zijn moreel wezen haat hij het natuurlijk. En heeft hij er niks mee te maken, in die zin. Hij haat het. Hij haat zonde. Hij haat onrecht. Hij haat uitbuiting. Hij haat enzovoorts. Dat haat hij. Maar heeft hij er... Is er dan iets in het universum wat eigenlijk buiten zijn bereik is? Wat niet onder zijn beheer is, waar hij niet soeverein over is? Is hij wel soeverein? Soeverein betekent dat hij echt de hoogste autoriteit is. Of is het zo dat er nog machten en krachten zijn die eigenlijk dingen kunnen doen en bewerkstelligen zonder dat hij daar invloed op heeft, zonder dat hij de controle over heeft? Nou, als het antwoord daarop ja is, dan is het echt een doodenge wereld. Dat is echt doodeng. Maar het antwoord is, nee, absoluut niet. Er zijn geen machten en krachten die buiten God iets kunnen doen, zonder zijn toestemming zou je kunnen zeggen. Maar alles is onder zijn beheer. Zelfs het kwaad is onder zijn beheer. Zelfs Satan is onder zijn beheer. Zelfs mensen die vreselijke dingen bedenken en uitvoeren in het wereldgebeuren of in jouw persoonlijk leven. Zelfs dat is onder zijn beheer. Ik durf dat echt met zoveel stelligheid te zeggen. Want de andere optie is dat het niet onder zijn beheer is. En dat er dus gebieden zijn die hij niet onder controle heeft. Dan zou hij niet soeverein zijn. Nou, er is inderdaad theologie die dat wel predikt. Hè? Die zeggen van, en dan wij als christenen, nu wij dan, hè, dat is wat die theologie dan zegt. Wij als christenen zijn dan kinderen van het licht geworden. En wij zijn nu, we horen bij God. En als wij dan maar genoeg in autoriteit gaan staan. Hè, en maar genoeg geloven. Ja, dan kan God eigenlijk door ons heen dat kwaad verslaan. En ziekte kan dan gebannen worden. En Satan moet gaan enzovoorts. Dus dan ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij jou als gelovige. En ik geloof dat dat echt niet bijbels is. Tuurlijk hebben we autoriteit, hè, absoluut. Maar het is veel dieper dan dat. Want dat legt zo een enorme druk bij ons als christenen. Ja, dan moet ik genoeg geloof hebben. Want anders dan is het dus iets in mijn leven wat buiten beheer van God is. Doodeng. Mijn geloof is zo wankel vaak. En ik schiet zo vaak tekort in mijn gebedsleven enzovoorts. Maar het goede nieuws is dat God absoluut in beheer is, ook van het kwaad. Hij is er geen onderdeel van, ik weet het, dat roept allerlei vragen natuurlijk op. En daar zit ook een heel groot mysterie. Ik heb niet de illusie dat ik dat mysterie helemaal kan verklaren tot in punt en komma. Maar, en wat ik wel zeker weet, is dat God absoluut in beheer is van het kwaad. En je ziet het door de hele Bijbel heen, kijk naar Job bijvoorbeeld. Satan komt dan wel bij God, maar hij kan niks doen zonder dat God hem toestemming geeft. Vreselijk moeilijk, van hoe zit dat dan en laat God dat dan toe en waarom stopt hij het dan niet? En dat zijn allemaal vragen inderdaad waar we niet per se zo 1, 2, 3 antwoord op hebben. Maar één ding weten we wel, het is A, hij regeert absoluut, hij is absoluut in de controle. Je zou zelfs kunnen zeggen, hè, het kwaad, Satan, het zijn meer eigenlijk pionnen in zijn hand die hij gebruikt voor zijn plannen, dan dat het eigenlijk ervoor zorgt dat hij zegt van, oh, en nu? Plan B of plan C of plan D of plan... Dat zou God echt ongelooflijk klein maken. Hij is echt absoluut soeverein. En hij is echt de allerhoogste. En hij kan echt met één knip kan niet uitroeien. En dat doet hij niet, om zijn redenen. Waarschijnlijk omdat hij er ons er nog bij wil hebben. Want als het kwaad uitgeroeid moet worden, dan zijn wij er ook niet meer. Maar hij laat het nog toe. En dan is het niet zo dat hij dan een soort van daar afstand van neemt. En zegt van ja, dat regeert dan en ik probeer dan ook mijn ding daar tussendoor te doen. Maar nee, dat kwaad, dat gebruikt hij helemaal ten volle in zijn plan. Zonder daar zelf deel aan te krijgen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, want daar schuurt het natuurlijk. God is absoluut licht en in hem is geen grijntje duisternis. Hij heeft een afkeer van het kwaad. Hij is puur goed en puur zuiver. En hij is ook niet de ontwerper van kwaad en ook niet de initiatiefnemer van kwaad. Maar er is kwaad en dat ervaren wij. En God in zijn goedheid gebruikt voor zijn kinderen dat kwade, wat gewoon echt deel is, onderdeel, dat gebruikt hij om iets goeds te bewerken. Dus regeert hij? Ja, absoluut. En is hij goed? Ja, absoluut. Dat is het wonder. Dat kwade en dingen die ons overkomen en die misschien in onze eigen ziel leven en alles, hij gebruikt dat om het goede te bewerken. Want dat is wat het vers zegt, toch? Wij weten dat voor hen die God lief hebben, degene die geroepen zijn en die bij hem horen, voor diegene weten wij dat alle dingen, en alle dingen is, alle dingen. Alle dingen. Echt alle dingen? Doet hij alle dingen, doet meewerken ten goede. Dat is wat het zegt. Alle dingen in je leven doet jouw liefhebbende vader en mijn liefhebbende vader. Alles. Alles in ons leven. Doet hij echt meewerken. Dus hij regeert daarover op een bepaalde manier. En hij laat dingen toe om onbegrijpelijke redenen voor ons. Maar hij doet het meewerken in zijn plan om in ons leven en in deze wereld en in jouw situatie, in heel kleine dingen, maar ook in hele grote verbanden, het goede uit te werken. Dat is God. Hij is zo goed. En dat is hoe wij het heel vaak interpreteren. Moeite, strijd, zorg, lijden. Die interpreteren wij als inderdaad, ja, God is tegen ons. Dat is niet waar. Er is lijden. En er is, we zijn zelf gebroken. We zijn gebroken door onze zonde. Door onze eigen zondigheid, maar ook door zonde van anderen. En wat ons aangedaan is, zijn we soms echt kapot gemaakt op gebieden in ons leven. Maar de troost deze morgen, dat mag ons echt bemoedigen, is dat onze Vader, jouw Abba, al die dingen vanaf het begin af aan van jouw leven, doet meewerken ten goede. Hij werkt er iets goeds mee uit. Kan je dat altijd zien al in jouw leven? Krijgen we alle antwoorden in dit leven? Nee, ik denk het niet. Soms wel. Soms kan je eens echt dat je ziet, nu na zoveel jaar zie ik, oh ja, dit is het goede wat hij in mij uitgewerkt heeft. Maar ik denk dat we straks, en dat is geloof, daarom moeten we denk ik echt onze hand hierop leggen. En dat weer ons, oh ja, hij doet alle dingen mee, weet het goede. Straks, zoals Corrie ten Boom dat zo mooi zei, hè, dat borduursel, hè, van als je de achterkant van een borduurwerk kijkt, dan zie je al die knopen en al die onsamenhangende draden. Dat je denkt, wat is dit voor warboel? Nou, misschien zeg je dat wel van je leven. Wat een warboel zeg! Hoe kan God hier nog gehakt van maken? Hoe kan hij hier nog iets van maken? Wat is dit nou? Dit is toch God alle dingen meewerken te goede? Ja, maar ja, hoe dan? En dan straks komen we bij hem. En dan zegt hij, kom eens mee. En dan draait hij het om. Zeggen we, oh, daarom dat. En toen dat. En toen zus. En nu snap ik het, Heer. Geprezen zij uw naam. Had ik maar wat meer geloofd. Dat wat in Romeinen 8, vers 28 staat. Dat u alle dingen doet meewerken ten goede. Voor degene die u lief. Had ik maar wat meer. Had ik veel meer rust gehad. Had ik het veel meer kunnen overgeven. En kunnen laten gebeuren. Omdat ik weet dat het in uw hand is. En was. U doet alle dingen meewerken ten goede. Je kan nog de vraag stellen natuurlijk van, en dat is natuurlijk een vraag van, ja, wat is dan dat goede? Hè? Hoe moet je dat dan definiëren? Wat is dat goede? Nou, ik denk dat je het kan categoriseren in twee dingen. Dat impliceert dat vers wat daarna komt ook. Hè? Want hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dat vers gaat natuurlijk heel erg over dat eigenlijk, waarom heeft God ons geroepen? Wat is zijn doel met ons leven? Wat is zijn doel? Nou, zijn doel wat hier staat is dat hij ons voorbestemd heeft en geroepen heeft om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden. Hij wil weer dat wij, zoals wij hier zitten als christenen, als zijn kinderen, dat wij het beeld van Jezus weer gaan vertolken als het ware. Dat wij weer beelddragers worden, want dat zijn we kwijtgeraakt in het paradijs, toch? Tot een bepaalde hoogte. Er zit nog een bepaald beeld van God in ons, maar het is wel zeker dik besmeurd door zonde en door allerlei ellende. Maar God redt ons, en wat is zijn doel? Om ons aan het beeld van Jezus gelijkvormig te maken. Dat wij het karakter van Christus gaan, dat weer deel wordt in ons, dat we beelddragers worden. En dat is een van de categorieën dat je kan zeggen, ja, alles wat er gebeurt in mijn leven, dat heeft in ieder geval als doel, dat is wel een zekerheid, als doel, God gebruikt lijden in mijn leven om mij meer en meer te vormen naar het beeld van Jezus. Om mij meer en meer geduldig te maken, om mij meer en meer vriendelijk te maken, om mij meer en meer vol vreugde te maken, om mij meer en meer afhankelijk te krijgen van Abba en minder afhankelijk van de dingen van deze wereld. Enzovoorts. Dat is wat God wil in ons leven. En een prachtig voorbeeld. Ik zat te zoeken naar voorbeelden. Denk ja, het voorbeeld der voorbeelden staat in de Bijbel hiervan. En dat is in het leven van Jozef. Als je Genesis 8 vers 28 leest, dan moet je denken aan Jozef. Tenminste ik wel. En dat is Genesis 50 vers 20. Daar staat eigenlijk precies hetzelfde. Daar zegt Jozef tegen zijn broers aan het eind van die hele rit van lijden, zou je kunnen zeggen. Zegt hij tegen zijn broers, jullie hebben het weliswaar ten kwade bedacht, maar God heeft het ten goede bedacht, namelijk om een groot volk in leven te houden. Er staan, ik heb me daar toch weer over verbaasd, 13 hoofdstukken in de Bijbel over het leven van Jozef in Genesis. Genesis 37 tot en met Genesis 50. 13 hoofdstukken in dat boek van wording, hè, want dat is Genesis, in dat ongekend belangrijke Bijbelboek. Er staan 13 hoofdstukken van het leven van Jozef. En Eigenlijk is dat leven van Jozef één groot plaatje van Romeinen 8, vers 28, dat God alle dingen doet meewerken in de goede voor degenen die hem lief hebben, namelijk die voor zijn voornemen geroepen zijn. God heeft een ongekend bijzonder plan met Jozef, net als met ons, namelijk om het beeld van Jezus te vertegenwoordigen. Maar hij had ook een plan met Jozef. Jozef, de jongste broer, hij is 17 en hij wordt door zijn broers op een enorm moeilijke manier, of echt een vreselijke onrechtvaardige manier, wordt hij uitgekotst, om maar even zo te zeggen. Hij wordt echt, ja, ze moeten hem niet, en daar zullen ze misschien ook wel een beetje gelijk in hebben, want misschien was hij ook niet zo plezant of aangenaam, maar in ieder geval hoe het ook zij. Hij komt naar hun toe terwijl zij de schaap aan het hoeden zijn en ze zien hem aankomen en zeggen, daar hebben we hem, die meeste dromer. Nou zullen we hem krijgen. En ze gooien hem in een put, ze willen hem eigenlijk doden, maar dat gebeurt niet, want God had een ander plan. Hè? Moeite, lijden, onrecht, afwijzing. Wat een afwijzing moet Jozef gevoeld hebben, zeg, van zijn broers. Ongelooflijk. Zo'n afwijzing. In de put gegooid en toen verkocht. Konden ze er nog wat aan verdienen. Dat was nog beter dan dat hij dood was. Zo hard waren ze. Verkocht aan de Midianieten. En dan ging hij naar Egypte. In het huis van Potifar kwam hij terecht. Hij deed daar zijn best. Hij deed daar, en dat is ook een les, gewoon wel wat God van hem vroeg. Te midden van dat lijden, te midden van zijn vragen en waaroms waarschijnlijk. Deed hij daar zijn ding in oprechtheid voor God. En hij werd vals beschuldigd. De vrouw van Potifar. Die probeert hem in bed te krijgen. En hij wil dat niet. Hij rent weg. We kennen het verhaal. En dan zegt Potifar, die vrouw van Potifar, van hij probeerde mij aan te randen. En hij komt in de gevangenis terecht. Nou, je moet je het even voorstellen, zeg. Dan denk je God te willen dienen en te volgen. En dan zoveel lijden, zoveel onrecht. Dan probeer je het goede te doen. En dan de grond wordt telkens onder je voeten vandaan geveegd. De gevangenis, nou, dus we kennen het, de schenker en de bakker, dromen uitleggen en dan zouden ze aan hem denken, gebeurt niet. En wat zo mooi is in het leven van Jozef, je moet die hoofdstuk nog maar eens nalezen, dat er elke keer staat en God was met Jozef. En dat was zijn geheim natuurlijk. Hij bleef doen wat God van hem vroeg en de Heer die was met hem, want God had een plan. En zo heeft hij ook een plan met ons leven, door het lijden heen. En dan uiteindelijk wordt hij, komt hij voor de farao. En dan mag hij die droom uitleggen. En dan wordt hij van de een, en daar zit eigenlijk het punt, wordt hij van de een op de andere dag, wordt hij van een gevangenismens, een gevangene, wordt hij onderkoning in het meest machtige rijk van de wereld. De twee na machtigste man van de wereld. En de vraag is, hij was 17 toen het gebeurde, hij was 30 toen hij onderkoning werd, dus 13 jaar. Zeg ik goed, ik ben nooit zo goed in rekening. Ja, 13 jaar. 13 jaar van lijden. Kijk, wij lezen het en je leest het in een uurtje weg. Ga vanmiddag zitten en je hebt 37 tot 50, heb je binnen een uur heb je het gelezen. En je denkt, ja, je had het ook wel moeilijk. Maar 13 jaar had hij het moeilijk. Lijden en waaroms. Maar God had een plan met Jozef. En hij deed alle dingen meewerken te goede. En hij wordt van de een op de andere dag de meest machtige man, een na machtigste man in Egypte. Had hij dat gekund als God had gezegd, oké, Jozef, ga zitten. Ik heb een boekje voor jou om te leren hoe jij zachtmoedig bent en nederig en dat je geen hardvochtig leider zal zijn. Want ik heb een plan met jou, Jozef, dat je niet hardvochtig, maar dat je een dienend leider zal zijn. En dat je niet over mensen heen walst, maar dat je in liefde en in integriteit zal leiden. Ga zitten, Jozef, en ik leer het jou en dan, nee. Zo werkt het niet in het leven. We kunnen boekjes leven totdat we ons zijn. Ik hou van boekjes leven, maar je leert het gewoon niet uit boekjes. Toch? Het leven is therapeutisch, zou je kunnen zeggen. Gods therapie. Dit leven. De moeite, de pijn. En er is één middel in zijn hand. En ik zeg het misschien wat makkelijk hoor, of het lijkt wat luchtig. Maar dat is echt niet wat het is, want ik weet hoe vreselijk zwaar het soms is. Maar er is één middel in zijn hand wat echt ongekend effectief is. En wat nodig is om ons echt te vormen. En dat is lijden. Ja, dat is lijden. Door lijden worden wij geheiligd. En leren wij en worden wij zoals Christus. Er is maar één manier. Omdat wat hier allemaal zit aan vleeselijkheid en onafhankelijk willen zijn enzovoorts. En afgoderij. Om dat te reinigen. Dat is lijden. Ja, door lijden. En dat is zijn goedheid, dat hij dat in ons leven gebruikt om ons echt mooier te maken. en te laten floreren. En dat zie je zo in Genesis 5. Ik ga dat even voorlezen. Het is zo magistraal. Want zijn broers hadden hem zoveel onrecht aangedaan. En je ziet dan aan het eind van zijn... Hè, dan op een gegeven moment dan sterft vader Jacob. En dan denken de broers, en nou zal hij ons krijgen. Nou gaat hij wraak nemen. Hè. Jacob is gestorven, zijn vader. Dat was nog de restrictie, zeg maar. Dat was de pater familias, zeg maar. Hè. Degene die in beheer was. En er mocht niks gebeuren buiten Jacob om natuurlijk. Zeker in die tijd. En nu is hij gestorven, dachten de broers. En dan zal hij ons krijgen. En dan zeggen ze, toen de broers zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven, dit moet u er tegen Jozef zeggen. Dat bedachten ze, denk ik, want het staat volgens mij nergens. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden, want zij hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En dan lezen we Jozef huilde, toen zij zo tot hem spraken. Ik vind het ook mooi als je psychisch of zo, psychologisch bekijkt, dat het lijkt ook wel dat Jozef echt in dat proces het zo toelaat en zo dat hij ook echt bij zijn emoties kan. En dat hij, je ziet hem heel vaak huilen en echt, ja, echt één zijn met zijn innerlijk en zijn uiterlijk. Zeg maar. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hem, en hier zie je dat hij zo zacht is gemaakt door dat lijden. Jozef zei daarop tegen hem, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Hij zou vreselijke dingen met hem gedaan. Je zou kunnen zeggen, 13 jaar van mijn leven hebben jullie weggegooid. Ik eis het op van jullie, ik zal tot de laatste druppel zullen jullie betalen, wat mij is aangedaan. Je zal het voelen tot het laatst van je leven, want ik heb macht over jou. En dan zegt hij, sta ik op de plaats van God? En dan zegt hij dat magistrale, Genesis 50 vers 20... Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat kwaad van jullie. Het kwaad is kwaad, hè? En het blijft kwaad. Maar God heeft dat kwaad ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Dus wat zie je? Wat is dan dat goede? In de eerste plaats is het dat het echt ons innerlijk zacht maakt en ons innerlijk vormt. Het tweede, wat ook heel duidelijk in de geschiedenis van Jozef zit, is dat het ook... echt goede dingen bewerkt. Dus niet alleen in onszelf iets goeds bewerkt, maar ook goede dingen bewerkt. Wat dan? Nou, hier zie je heel goed, Jozef had geen idee toen hij in de gevangenis zat. Maar je ziet dat God een plan had, namelijk om iets echt goeds uit te werken. Niet alleen in het hart van Jozef, maar ook in het grote plaatje. Namelijk, er kwam hongersnood. En God was voor die hongersnood al bezig om Jozef daar te krijgen waar hij hem wilde hebben. Namelijk als tweede man van Egypte. Zodat als die hongersnood aanbrak, hij het graan kon uitdelen. Aan wie? Aan zijn volk Israël. Ja, magistraal toch? Dat is God. Dat is wie God is. Hij regeert door het kwaad heen om het volk in leven te houden. Namelijk Jacob kon daar met zijn zonen naartoe. Ze konden daar veilig wonen. En het is nog veel grotere plaatje. Jozef had geen idee en wij hebben ook geen idee. Maar het is wel zo. Hij had nog veel groter. Namelijk dat volk daar kon floreren in Goshen. Onder een veilige farao toen nog. En ze konden daar groot worden. Het volk Israël kon ontstaan. En God kon daar uiteindelijk zijn macht en zijn kracht laten zien. En het hele plaatje, zeg maar, aan de wereld tentoonstellen tot op de dag van vandaag. Dat hij zijn volk uitredt uit Egypte. Hoe mooi is dat? Allemaal door dat. Door het lijden van Jozef heen. Zo'n groot plaatje. Dat is wat hij doet. En daar mogen wij ons aan vastklampen, broeders en zussen. Dat is echt waar ik je toe wil aanmoedigen. En mezelf ook. Dit is waar. Dit moeten we weten. Wij weten toch, zegt Paulus, dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Heb je hem lief? Hou je van God? Dan mag je ook zeker weten dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. Het tweede wat we moeten weten. Dus dat is het eerste. Dat God voor ons is en niet tegen ons. We zouden nog natuurlijk tot in lengte vandaag door kunnen gaan. Maar ik moet... het even afkappen zo. En tweede, dat is ook een ongekende belangrijke, dat brengt Paulus hier ook naar voren, in Romeinen 8, dat is, geloof beschuldigingen niet. Dat is het tweede. Iemand is hier aan het drummen. Dat is niet in deze zaal, denk ik. Oh, is een korps. Oké, nou ja, een beetje achtergrondmuziek kan geen kwaad, toch? Ja, dus het eerste, weet dat God voor je is. en niet tegen je in jouw lijden, maar echt dingen meewerkt en voor jou is. En het tweede is geloof beschuldiging niet. Want dat zegt Paulus ook heel duidelijk. Hè? Je zou kunnen zeggen, Paulus, waarom noem je dit? Nou, hij zegt in vers 33, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die al het meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God zit en die ook voor ons pleit. Ik vraag me dan af, Paulus, waarom breng jij hier het thema beschuldigingen naar voren? En veroordeling, verdoemen is veroordeling. Waarom? Nou, omdat, dat zegt hij dan niet terug natuurlijk, maar als je dat uit deze context denkt dat je antwoord kan geven, ja, omdat in lijden, in moeite, als we geschud worden, wat gebeurt er? We voelen ons falen. We ervaren beschuldigingen. Tenminste, ik wel. En ik denk dat Paulus dat ook al in gedachten had. Van, ja, wie zal er beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren van God? Wie is het die verdoemt? Wie is het die uiteindelijk veroordeelt? Dat gebeurt. Als je in lijden terechtkomt, in moeite, situaties gaan niet zoals jij wil, of in je innerlijk, of wat dan ook. Dan kan het zomaar zijn dat je in schuld en beschuldiging terechtkomt. En dat is zo killing. Dus dat je gaat zeggen van, zie nou wel, ik doe het niet goed. Zie nou wel, ik deug nergens toe. Zie nou wel, mijn leven is één grote mislukking. Het is niks. Waardeloos. Allemaal dat soort dingen. Beschuldigingen. Ik ben niet goed. Ben ik wel een kind van God? Enzovoort. Aanklachten, schuld. Nou is er natuurlijk een verschil. Ik denk dat je echt kan zeggen, die beschuldigingen, die aanklachten die wij ervaren in ons leven, die zijn nooit van God. God is geen aanklager. God is wel iemand die ons in liefde corrigeert en vermaant. Maar dat is wat anders dan beschuldigingen. Beschuldigingen hebben als doel om je eigenlijk lam te slaan. En dat doen ze, toch? Met mij wordt het nooit wat. Ik ben één grote. Mijn leven is een mislukking. Nou, dat is een beschuldiging ten top. En het legt je lam. Het maakt je vruchteloos. Dat je niet vrucht draagt voor God. Want je bent een veroordeler, een vervloekte. Weet je wie dat doet? Satan. We weten dat hij genoemd wordt. De aanklager van de broederen. Satan is echt een enorme beschuldenaar. Voortdurend. Dat is wat hij doet. Een aanklager. Als er aanklacht domineert in jouw leven, en hoe vaak is dat? En zeker als het moeilijk is, als het goed gaat, dan kijk je naar je omstandigheden en zeg je, oh, het gaat aardig goed, toch? Maar als het moeilijk wordt, als dingen uit je vingers glippen, dan komt aanklacht om de hoek. En dan is Satan degene die er als de kippen bij zijn. Misschien ook wel je innerlijke veroordeling of wat dan ook. Maar aanklacht en beschuldiging, en het leg je compleet lam. We schieten tekort, we bidden te weinig, we zouden meer en meer dit, minder dat, enzovoorts, enzovoort. En Paulus zegt, wie heeft het recht om jou te beschuldigen? Wie heeft het recht om jou te beschuldigen? Wie zal er beschuldiging inbrengen? En dan zegt hij, God is het namelijk die rechtvaardigt. Met andere woorden, God is de hoogste rechter en het hoogste gezag. En als God jou beschuldigt, ben je schuldig. Toch? Heb je een probleem. Maar God is wel eerlijk naar ons en heeft wel duidelijk onze zonde laten zien. Maar wat is er gebeurd in ons leven als kinderen van God? We zijn op de knieën gegaan. We hebben onze schuld mogen belijden. En we hebben vergeving ingeademd, toch? We hebben vergeving omarmd. En we mogen weten, de schuld is weggedaan. Daar gaan we zo meteen in het avond maar ook nog over bedenken en gedenken. Zover het oosten verwijderd is van het westen, er is geen aanklacht meer. Al mijn zonden zijn weg. Al mijn biddeloosheid, ook dat hè. Al mijn te weinig Bijbel lezen. En dat ik eigenlijk helemaal niet zo passievol ben zoals ik zou moeten zijn. Enzovoort, enzovoort. Het is allemaal weg. Christus heeft het betaald. De hoogste rechter heeft gezegd, dit hè, de hoogste rechter, de hoogste soeverein in het universum, de hoogste rechter, heeft gezegd, vrijgesproken. Jij krijgt van mij een verklaring van onschuld. Je bent goedgekeurd. Gerechtvaardigd. En als de hoogste rechter dat gezegd heeft, op grond van het werk van Christus, hè, Jezus is onze borg. heeft onze straf gedragen. Op grond van zijn werkvaardigheid. Als de hoogste rechter dat heeft gedaan. Wie kan dan nog beschuldiging inbrengen? Zeg het me. Het is gewoon niet waar. Het zijn leugens om je kapot te maken. Om je eronder te krijgen. Beschuldigingen. Wie is er die verdoemd? Wie in heaven's name zou je kunnen zeggen? Mag jou verdoemen? Mag jou als eigenlijk tot het punt brengen. Je bent een vervloekte. Het is niks met jou. Dat doet absoluut onrecht aan het werk van Christus. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Waarom? Om ons weer goed te verklaren. Om ons rechtvaardig te verklaren. Niemand mag ons meer beschuldigen. Dus goed omgaan met beschuldigingen. Wij hebben pas dat is een hele belangrijke. Om ook in de liefde van God te blijven. En in geloof te blijven. Want anders dan dwaal je zo af. Wij hebben pas een film gekeken met de kinderen. En wij vonden hem stiekem ook heel leuk. Hadden hem nog nooit gezien. Ik niet, Paula wel. 101 Dalmatiërs. Leuke film. Wie heeft hem gezien? Ja, de meeste wel, denk ik. Ja, wij zijn nog een beetje wereldvreemd. Maar wij ontdekken nog hele leuke dingen. Ook best onschuldige dingen. Maar wat leuke van die film, van de 101 Dalmatiërs, natuurlijk echt een kindertekenfilm. Daar zit Cruella de Vil zit daarin. Hè? Cruella de Vil, heel leuk liedje ook. Nou ja, Cruella is kwaad en de Vil, duivel natuurlijk. Daar zou ik vroeger al zeggen, mag je niet kijken, want dat is vreselijk, want de duivel zit erin. Maar er zit een hele mooie les in, want Cruella de Vil, dat is een vrouw die uit is op de huidjes van die prachtige puppies, van de Dalmatiërs. Hè? En ze wil daar een bontjas van maken. Nou, zij staat symbool voor Satan. Hij wil alles voor zichzelf en kapot maken om zelf macht en dat, zeg maar. Maar wat doet Cruella de Vil heel erg veel in die film? Dat is beschuldigen. Niets nutten, hè, tegen die dieven die zij in dienst heeft. Ze heeft dieven in dienst om die puppies, zeg maar, voor degene die het niet gezien hebben, die puppies te pakken te krijgen en daar bontjassen van te maken. Maar die dieven die maken er een potje van en elke keer ontsnappen die Dalmatiërs enzovoorts. En dan, wat doet ze? Idioten! Niets nutten, last pakken, ik heb niks aan jullie. Allemaal beschuldigingen. En dat doet Satan. Dat is echt symbool voor Satan. Beschuldigingen. God is het die goedkeurt, die vrijspreekt. Stel, je wordt beschuldigd van diefstal. En iedereen krijgt je, om het even nog een voorbeeld te geven. Iedereen kijkt je met een scheef oog aan. Hè? En je hebt het gedaan. Maar jij wordt vrijgesproken. Hè? Dus, of je hebt het niet gedaan, bedoel ik, sorry, in dit voorbeeld. Dus je wordt beschuldigd van diefstal. Je komt voor de rechter. Eigenlijk die rechter, het wordt bewezen ook, de rechter. Nee, hij heeft het niet gedaan. Vrijgesproken. Wie heeft er dan nog het recht om te zeggen, je hebt het toch gedaan? Niemand. Je hebt het niet gedaan. En B, de rechter, de hoogste gezag in Nederland, heeft gezegd, vrijgesproken, je hebt het niet gedaan. Ik verklaar dat je het niet gedaan hebt. Zo kijkt God naar ons. Je bent vrijgesproken. Wij hebben het wel gedaan, maar Christus heeft onze straf gedragen. En daarom is het zo dat we beschouwd worden en behandeld worden en naar onszelf moeten gaan kijken zoals God naar ons kijkt. Namelijk, we hebben het niet gedaan. Christus heeft de straf weggedragen. Hij is het die voor ons pleit. Hij is het die voor ons gestorven is en ook voor ons is opgewekt. Ik sluit af met, hè, dus dat zijn twee dingen. Er is natuurlijk veel meer te zeggen over dit gedeelte, maar twee dingen wat echt heel erg belangrijk is om in die liefde van God te blijven. A, dat we echt belijden en weten dat God voor ons is. En B, dat we ook goed omgaan met beschuldigingen. Dat we ze dus niet geloven, niet toe-eigenen. En het grote verschil waaruit je kan opmaken of het God is of dat het Satan is, is als God iets bij ons aanraakt, als de Heilige Geest ons iets laat zien van zonde en van dingen in ons leven die niet goed zijn, dan doet hij dat altijd op een gentle manier, op een opbouwende manier. Dus ja, hij raakt dingen aan en dat doet soms vreselijk pijn, want hij wil ons heiligen. Maar hij geeft ons, hij wijst ons ook altijd op Christus en dat doet Satan niet. Dus als jij beschuldiging ervaart in je leven en je komt daarmee eigenlijk lam te zitten, geen uitweg, geen uitkomst, je bent een vervloekt en veroordeelde, dan is het nooit God. Maar word jij gecorrigeerd op iets in jouw hart, in jouw leven, en het doet pijn, maar je kan daardoor weer, dat je naar God toe gaat en dat je om zijn genade smeekt en dat je zijn reiniging en zijn heiliging zoekt en het weer bij Christus zoekt en vindt, dan is het de Heilige Geest die in ons leeft. Tuurlijk corrigeert hij ons, tuurlijk vermaant hij ons, maar hij beschuldigt niet om ons kapot te maken. Er is zo'n, en dat sluit ik mee, er is zo'n ongekende zekerheid van onze verlossing. Dat zit natuurlijk ook echt in dit gedeelte. Zo'n ongekende zekerheid. Het barst eigenlijk uit van de pagina af. Hè, dat we, Paulus zegt, Hij heeft ons van tevoren toe bestemd. Dus voordat wij überhaupt nog maar naar God zochten, had hij ons al op het oog. Dat is echt de bemoediging en de vertroosting van de verkiezing. Hij heeft van tevoren al bestemd. En diegene die hij van tevoren ertoe bestemd had om bij Christus te horen, om deel te krijgen aan die verlossing, die heeft hij ook geroepen in de tijd. Hij heeft ook ervoor gezorgd. Zo lief heeft hij ons. Kijk, wij, dat moeten we echt tegen elkaar zeggen, wij denken heel vaak dat verlossing een soort van, ja, wij maakten die keuze, ik koos toen voor Jezus en toen is het gebeurd een soort van. En dat is natuurlijk een kant van de medaille die er absoluut is. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Absoluut. Maar de bemoediging en de troost ligt niet per se in het feit dat ik nou kies voor Jezus of dat mijn geloof zo sterk is. De bemoediging die Paulus ons hier heel duidelijk voorschildert is, God heeft ons op het oog gehad. Hij heeft ons op het oog gehad voor de grondlegging van deze wereld, zegt Paulus in Efeze. Hij heeft ons ertoe bestemd. Hij heeft ons ook geroepen. Het licht is aangegaan in je leven. Je bent tot de overtuiging gekomen, ja, Christus is mijn verlosser. Hij heeft ons eruit geroepen uit de duisternis. Die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. Hij heeft ons ook goedgekeurd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Zo zeker is Paulus. We zullen straks ook verheerlijkt worden, alsof het al zo is. En ik sluit af met dat laatste stuk. Wie kan ons nog scheiden? Maar in dit alles, dus ook in die strijd, in dat gevecht waar we elke dag in zitten, maar in dit alles, lieve broeder, lieve zuster, ben jij en zijn wij meer dan overwinnaars. Hoe dan? Omdat wij zo krachtig zijn, omdat we van die overwinningsmensen zijn. Nee, we zijn overwinnaars door Jezus, die ons heeft lief gehad. Hij is the lover of our souls. Hij heeft ons intens lief en hij bidt voor ons, hij pleit voor ons, hij houdt ons op de weg en hij zorgt dat we veilig aankomen. En ik ben ervan overtuigd. Hè, als je al overtuigingen hebt. Sommigen zeggen, ja, het is een beetje, je moet niet te veel overtuigingen hebben, want dat klinkt zo hoogmoedig. Nou, Paulus zegt hier, en we moeten het echt nazeggen, ik ben ervan overtuigd. Vuist op tafel. Deze week. Ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Niks kan ons scheiden. Het is absoluut zeker, dat we veilig aan zullen komen en dat we straks met hem verheerlijkt worden. Waarom? Omdat het initiatief bij hem ligt en blijft liggen. En hij heeft ons ertoe voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En hij heeft ons verheerlijkt. En dat zal absoluut zeker gebeuren. Omdat dat alles te maken heeft met de eer en de glorie van zijn heerlijke naam. Want we zullen tot een eeuwigheid zijn genade en zijn liefde groot maken en verheerlijken. En daar worden wij gelukkig van. En God krijgt daar alle eer van. De Heer zegene zijn woord voor ons leven en ook voor deze week. Amen. Vader, we danken u voor de gave van uw zoon. En we danken u, Heere, dat u zich zo aan ons heeft verbonden. Het is echt niet te bevatten en niet in woorden uit te drukken. Zoals Paulus dat ook uitjubelt als hij zijn zoon voor ons heeft gegeven. Toen wij nog zondaren waren, klinkt er ook in door. Hoeveel te meer zal hij ons dan niet met hem, nu Jezus leeft, voor ons pleit en voor ons bidt en is opgestaan. Zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? En het antwoord is natuurlijk ja, absoluut. Met hem zal hij alle dingen schenken. En heren, we moeten ook eerlijk zijn dat we heel vaak dat helemaal niet zo ervaren. En doordat we het niet ervaren, die goedheid van u, dat we het ook niet geloven. Dat willen we ook belijden, heren. Tenminste, ik wil dat wel belijden. Dat ik het heel vaak niet geloof dat u goed bent. Omdat alles lijkt te schreeuwen dat u niet betrouwbaar bent, niet goed bent. Heer, ik bid echt dat u mij en ons vergeeft daarin. En dat we mensen, mannen en vrouwen van geloof zullen zijn. Niet zo in dat hele, ja, misschien dat hele zichtbare. Van dingen die we doen en grote dingen voor God enzovoorts. Maar dat we mannen en vrouwen van diep, eenvoudig, maar echt diep geloof mogen zijn. Dat we zeggen van, wat er ook gebeurt, wat mij ook overkomt. We zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. We klampen ons vast aan de goedheid van God, aan zijn regering. Ik weet zeker dat mijn verlosser leeft. En ik weet ook zeker, zoals Job het zegt, ik zal straks door het graf, als de wormen mij doorknaagd hebben, zal ik hem aanschouwen. Zo
zal ik bij hem zijn. Zo zeker is het, wat me ook overkomt. Heere, wat een geloof had de Job. En we bidden ook dat wij dat ook mogen kennen. En dat ook mogen oefenen. En oefen ons maar, Heere, in dit leven. Laat dat maar doorwerken. Zodat wij echt ook daarin stevig zullen staan voor uw glorie. Amen.